Welkom bij Het Gezicht Achter. Ik ben Roelof Hemmen en in deze podcastserie geef ik je een uniek kijkje in het verhaal van bijzondere ondernemers en hun bedrijven. Samen met experts ga ik in gesprek over hun ervaring en hun inzichten, over persoonlijke drijfveren en ambities en over de belangrijke thema's op het gebied van ondernemerschap.
In die 20 jaar heb ik meerdere keren meegemaakt dat ik voor een situatie stond als ondernemer. Dat het zo slecht ging, hè, dat je toch jezelf en je kompje ons aankijkt. Van hey, gaan wij nog een keertje onze snorkel opzetten zoals ik altijd zei en weer diep duiken. En dan maar even afwachten of je boven komt of gooien we de handdoek in de ring.
Dit is een podcastserie van Centraal Beheer. Samen met Ralf van Dam, business partner ondernemerschap bij Centraal Beheer en zelf ondernemer met ruim 20 jaar ervaring, bezoek ik vandaag Anton van Wijk. Hij is mede-eigenaar van en het gezicht achter de stille boot. Continuïteit en groei, dat zijn vandaag de belangrijke thema's. Goed om te weten, enkele dagen na deze opname is Antons bedrijf getroffen door een grote brand. Gelukkig heeft hij binnen een week een nieuwe locatie kunnen regelen in Sneek. De continuïteit werd bedreigd, maar hij is weer operationeel. In de podcast komt dit dus niet ter sprake. Anton, jij gaat mij straks alles vertellen over de stille boot. Maar eerst, is er wel eens een punt geweest dat je het bijna opgegeven had? Dus weg continuïteit.
Ja, zeker. Ja. Er zijn natuurlijk momenten dat je zo hard aan iets werkt. Zo erg gelooft in het feit dat al die boten elektrisch gaan worden. En het komt maar niet. En ja, dat moment hebben we zeker wel een keer gehad. Ja.
Wat was dat moment? Beschrijf het eens.
Nou, je op een gegeven moment maak je natuurlijk zulke investeringen om maar elk jaar weer net je hoofd boven water te houden. Privé heeft dat impact. Je op een gegeven moment weet je niet meer, komt dit geld er nogal weer uit? En dan ga je twijfelen natuurlijk aan jezelf. Van ja, jee, ik denk wel dat het gaat groeien en dat iedereen elektrisch gaat varen. Maar komt het überhaupt wel? Gaan die mensen wel om?
En heb je wel eens gedacht, nou, ik trek de stekker eruit, letterlijk.
Ja, letterlijk. Ja. Wow. Nou ja, en ook wel, hè, je gelooft er zelf natuurlijk heel erg in. Maar je omgeving gaat op een gegeven moment ook wel zeggen van, ben je wel goed bezig? En ja, dat is wel een moment waar je op een gegeven moment ook gaat nadenken. Ben ik inderdaad wel goed bezig?
Dat zijn de momenten van de waarheid. Ralf, jij bent zelf jarenlang ondernemer geweest. Is jouw business wel eens, gediscontinueerd? Ik geloof het wel, hè?
Ja, zeker. Ja, in die 20 jaar, zoals je net al in de inleiding zei, heb ik meerdere keren meegemaakt dat ik voor een situatie stond als ondernemer. In verschillende branches ook. Dat het zo slecht ging. Hè, dat je toch jezelf en je kompje ons aankijkt. Van hey, gaan wij nog een keertje onze snorkel opzetten, zoals ik altijd zei, en weer diep duiken. En dan maar even afwachten of je boven komt. Of gooien we de handdoek in de ring. Ja.
Je bent een keer niet boven gekomen.
Nee, klopt. Ja. Ja, natuurlijk een ervaring die je leven tekent, durf ik al te zeggen. En je refereert natuurlijk naar echt een faillissement. Hè? Dus dat is natuurlijk de zwarte bladzijde die elke ondernemer nooit hoopt mee te maken. Nou, ik heb hem wel meegemaakt. Ja, dat is iets heel ingrijpends.
Wat deed het met je?
Ja, als mens ga je wel tot de bodem. Hè? Dus het raakt je identiteit ook voor een heel groot gedeelte. Je als ondernemer identificeer je ook heel erg met je bedrijf.
En je voelt je waardeloos, je voelt je een loser. Ja. Alles is mislukt.
Ja,
je bent niks waard.
Dat.
Verschrikkelijk.
Ja, dat is heftig, ja. Ja. En moet je heel diep gaan om jezelf weer te vinden. En weer uit te vinden ook zelfs, durf ik te zeggen. En ook niet te vergeten natuurlijk fysiek en mentaal. Het is ook, het is niet alleen de financiën. Hè. Het gaat vaak over de business en over de financiën en de consequenties. Maar het raakt natuurlijk ook als mens heel diep.
En je gezin?
Privé ook, ja, absoluut. De relatie komt natuurlijk onder druk te staan door de spanningen. Dus het is ik gun het niemand.
Nee, als je geen centje meer verdient, wordt het thuis ook niet leuk dus.
Nee. Nee. Ja.
En heeft het je, zou je kunnen zeggen, beter gemaakt? Misschien als ondernemer, misschien als mens?
Ja, nou, als mens beter gemaakt durf ik niet te zeggen, maar als ondernemer zeker. Het zijn natuurlijk dure lessen geweest, maar je leert er wel een paar die je zegt van oké, nou, daar heb je als ondernemer wel echt een sprong mee gemaakt.
Welke?
Een ervan is manage your downside risk. En dat is natuurlijk mosterd na de maaltijd, maar zorg ervoor dat juist in goede tijden, of als het je goed voor de wind gaat, dat je ook tijd en aandacht en geld besteedt aan die kant van het ondernemerschap als het misgaat. En een beetje dak repareren als de zon schijnt.
Is wel handig, ja. Maar ja, hoe doe je dat? Geld opzij zetten?
Ja, bijvoorbeeld.
Maar je wilt door, je wilt investeren, je wilt groeien.
Ja, dat kan.
Was dat jouw valkuil?
Nee, niet zozeer. Oh. Nee, mijn valkuil en uiteindelijk de oorzaak van zo'n faillissement is natuurlijk nooit één ding. Het is altijd een optelsom van meerdere dingen die bij elkaar komen. Een soort perfect storm. Maar wat ik er wel van heb geleerd is dat je... een van de dingen die ik ervan heb geleerd is dat je als ondernemer ten alle tijden moet wapenen voor de situatie dat je failliet zou kunnen gaan. En ik kom heel veel ondernemers in de praktijk tegen die daar niet op voorbereid zijn. Financieel maar, niet en inhoudelijk niet.
Maar is het, dus het heeft je in die zin beter gemaakt als ondernemer dat je snapt dat je het dak moet repareren als de zon schijnt?
Ja, en voorbereid moet zijn.
Maar dan had je dat van tevoren niet kunnen bedenken, Ralf.
Nee, dat is ook het mooie. Want ondernemers zijn natuurlijk optimisten. Hè, die zijn altijd met de toekomst bezig. Met dat wat nog komen gaat. En dat moet ook. En dat is hartstikke goed. Maar mijn advies zou wel zijn. Iets meer tijd voor die andere kant van het ondernemerschap zou niet verkeerd zijn.
Oké, nou, daar komen we uitgebreid over te spreken. Want jij bent nu business partner ondernemerschap bij Centraal Beheer. Leg uit wat je precies doet.
Ja, een business partner ondernemerschap houdt zich natuurlijk bezig met het thema ondernemerschap, groei en continuïteit. Dus laten we zeggen de twee kanten van de medaille van het ondernemerschap. We hebben het er net al over. Als het heel goed met je gaat, dan wil je groeien. En dan ik als businesspartner kan je daarbij helpen, hè? Dus ondersteunen. En aan de andere kant, als het misgaat, het zit even tegen, ja, dan willen we er ook zijn. Dus dan bieden we oplossingen om daar je van dienst te zijn.
En wat is het belang van een verzekeraar om op deze manier ondernemerschap te stimuleren?
Nou, hoogover zou je kunnen zeggen door gewoon behoud van ondernemerschap en werkgelegenheid in Nederland, zeg maar, gewoon in stand te houden. Daar willen we graag een bijdrage. Hè?
Dat is mooi, maar wat zit erin voor de onderneming?
Nou, dat Centraal Beheer zelf natuurlijk heel goed moet begrijpen als grootste zakelijke verzekeraar van Nederland, wat ondernemers beweegt. Wat houdt ze dagelijks bezig? Wat zijn zaken waar ze tegenaan lopen? Als je van betekenis wil zijn voor die ondernemers, dan moet je het gesprek aangaan. Dan moet je echt je gaan verdiepen in wat gebeurt er nou bij die ondernemer in die ondernemingen. En dat is wat wij beogen te doen.
Nou, laten we kijken wat er bij Anton gebeurt. De stille boot. Het kwam al even ter sprake. Je zit in elektrische motoren voor boten. Voor boten tot een meter of 15, zeg maar. Niet de hele grote dingen. Ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht dat ook zo'n grote business was. Is het net zoals bij auto's inmiddels?
Ja, kijk, de aandacht is zeker net zo groot als bij auto's. De auto's hebben wel een fiscaal voordeel gehad. En dat heeft het natuurlijk wel enorm geholpen.
Hoeveel elektrische boten vaarden rond in Nederland?
We schatten dat er op dit moment zo'n 30.000, 35.000 in Nederland varen.
Van de
200, 240.000 boten die er zijn.
Er is maar een enorme markt nog te winnen. En is actieradius in jouw business net zo'n groot ding als in de automotive? Waar het natuurlijk over range anxiety gaat. Ging misschien, dat wordt nu beter.
Ja, dat is het zeker. Op het water heb je natuurlijk wel iets minder druk. Dus je hoeft niet zo snel en je hoeft niet ergens op tijd te zijn. Dus dat scheelt enorm.
Maar je wilt ook niet dobberen opeens, accu leeg.
Nee, opeens accu leeg, dat zal niet snel gebeuren. Want je hebt gewoon een metertje, net zoals in je auto een metertje hebt, zeg maar. Maar het is, die actieradius is beperkter dan bij benzine of bij diesel.
Goed, je kunt uren varen en je vertelde me, je liet me je bedrijf waar wij nu zijn zien. En er ligt daar een schitterende boot waar je gewoon 12 uur mee kan varen. Nou, dat is langer dan de meeste mensen willen.
Absoluut, ja.
Hoe gaat het met je bedrijf? Gewoon het plaatje. Wat zijn de cijfers? Hoe gaat het?
Nou, het gaat goed. We hebben natuurlijk allemaal met corona te maken. En we stonden op de ISWA. En de tweede dag van de beurs wordt die gecanceld. En iedereen mocht naar huis toe. Dus ja, dan ga je wel nadenken. Wat gaat er gebeuren dit jaar? Nou, uiteindelijk heeft dat voor de botermarkt eigenlijk een positieve uitwerking gekregen. Veel mensen konden het water op, want dat mocht nog. En er was geld over, want de vakanties gingen niet door.
Dus jij verdient bakken met geld?
Bakken met geld is overdreven, maar we hebben best wel een aardig jaar.
Jij hebt de hogere hotelschool gedaan.
Dat klopt.
Je hebt een internetonderneming gehad. En nu doe je in boten in Friesland aan het water.
Ja.
In motoren, elektrische motoren. Dat is een merkwaardig pad.
Ja, maar het is wel een pad wat natuurlijk is gekomen. Hè?
Wat was het keuzemoment voor jou? Ik ga in stille motoren.
Nou, het keuzemoment, we gingen aan het water wonen en ik wilde gewoon een sloepje. Alleen toen had ik wel het idee, het moet elektrisch kunnen. Hè? Dus ik was wel een beetje toch wel, nou, misschien met het milieu bezig, maar ook wel bezig met het feit van ja, waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Hè? Je hoeft niet snel te varen. Giethoorn kon het al 10 jaar. Waarom kan ik niet gewoon ergens een sloep kopen met een elektromotor? En nou, toen ik die niet echt vond, dacht ik van nou, dat moet ik dan zelf gaan doen. En zo is het eigenlijk gekomen.
Nou ja, en met succes zou je zeggen. Wat is het ingewikkeldste in jouw markt?
Nou, het ingewikkeldste is om de mensen te overtuigen uiteindelijk. En dat is niet zozeer de consument, want die is steeds meer bewust van wat er gebeurt in de wereld. En En die wil zelf ook best wel graag elektrisch varen of elektrisch rijden. Maar er zit in nou, toch wel een traditionele botermarkt achter, waar sloepen gebouwd worden. Hmm. Eigenlijk al tientallen jaren op dezelfde manier. En om die markt ook echt in beweging te krijgen, dus dat ook echt de botenbouwers het omarmen, dat is denk ik wel de grootste uitdaging voor ons.
Hmm. Maar het is net zo duur als een dieselmotor.
Ondertussen wel.
Wat weerhoudt botenbouwers?
Nou, ik denk dat ze het gewoon nog niet gewend zijn. Ze zijn er een beetje bang voor. Het kost weer extra tijd om het eigen te maken. Om die kennis eigenlijk...
Ze hebben veel minder onderhoud nodig, die elektromotoren. Hier zie ik een probleem.
Dat klopt. Ja. Zeg maar, die huidige dieselmonteurs die moeten wel omgeschoold worden. Dus daar zit misschien wel een pijnpuntje.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk kun je het niet tegenhouden. En zullen ook die werven zullen er gewoon aangaan.
Wat denk jij eigenlijk, Ralf, als ondernemer? In welke sector zat je?
IT, de eerste 10 jaar. Ah. Dus internet access provider in de jaren 90 opgericht. Dus echt nog internettoegang. Daarna een IT-bedrijf, softwareontwikkelbedrijf eigenlijk gehad. Mm. In 10 jaar. En in het verlengde daarvan een familiebedrijf gestart in de hypothecaire markt. Een hypotheekplatform geëxploiteerd. Dat was in de jaren 2005 tot 2018. Dus totaal andere business. Eigenlijk een beetje een platform van à la letteren, waar je nu heel veel van ziet. Waarbij we eigenlijk consumenten die een hypotheek zochten konden vergelijken.
Oh ja.
En uiteindelijk konden aanbieden aan de financiële verstrekker.
En ben je daarmee onderuit gegaan?
Nee, wel
dat,
met een...
Dat was eerder.
Ja, dat was eerder.
Ja, ja.
Dat model wat ik in de financiële sector had, heb ik ook in de energiemarkt neergezet.
En oh ja.
Die energiemarkt, daar is het misgegaan.
Oké, okay, nou. Ja. Je verzorgt nu dat groeiversnellersprogramma, waar Anton ook aan meegedaan heeft. En jij ziet groei als een breder fenomeen dan alleen maar omzetgroei. Leg het uit.
Ja, ik denk dat als je kijkt naar groei, dan wordt dat vaak geassocieerd met alleen de euro's en PBT, rendement zeg maar, of EBITDA. Nou, dat is het ook. Maar ik zie ook, en dat zie ik ook in het groeiversnellerprogramma, heel veel ondernemers die ook groei beschouwen als positieve impact maken in de wereld, zeg maar. Dus neem het voorbeeld van Hiemar. Je draagt ook bij aan een transitie naar een elektrisch varen.
Hij wilde gewoon een eigen sloepje.
Ja, daar begon het.
Heeft hij net verteld, toch?
Er komen hele mooie dingen uit voor.
Maar impact op de wereld. Iets goeds willen doen.
Ja, dat zeker.
Dat is iets.
Dat zie je echt in het programma ook veel terugkomen. Dus groei. Dus bijdragen aan, laten we zeggen, een betere wereld. Maar ook groeien natuurlijk in de zin van als persoon groeien. Hè? Gewoon als mens achter de ondernemer. In je rol als ondernemer groeien. Gewoon bijvoorbeeld in je leiderschap. En uiteindelijk ook je business laten groeien. Dus dat fenomeen groei, en groei is gegroeid zeggen in die zin, is echt wel, ja, kent meerdere dimensies.
En wat is het belangrijkste van die drie?
Wat mij betreft de mens achter de ondernemer.
Ja?
Ja. Ja. En eigenlijk hebben we dat al aangeraakt bij de opening van dit interview. Als je ziet, along the way, tijdens je ondernemersreis, of je nou hard groeit of je gaat op je bek, er zal altijd een enorm beroep op je worden gedaan als ondernemer om het schip varende te houden. Mooie metafoor niet. En dus is die mens achter ondernemer heel bepalend uiteindelijk ook voor de koers van het bedrijf.
Oké, nou laten we eens even naar Anton kijken. Hoe is het gesteld met jouw groeiversnelling? Ja, corona legt jou geen windeieren natuurlijk. Dat is fijn. Hoeveel procent omzetgroei daardoor?
50%.
50%?
Ja.
Je hebt er al veel niet nodig.
Nou,
gewoon een vieze ziekte is genoeg.
Nee, het is, dit hadden wij niet verwacht. We natuurlijk hadden ingezet op groei. En,
hoeveel en die, groei had je op ingezet?
We hadden 25% groei hadden we gebudgeteerd. Dus we wilden zeker wel goed groeien. Alleen, het is veel meer geworden. Maar goed, dat kan mede dankzij corona zijn. Dat kan ook wel zijn, omdat we er toch wel klaar voor waren. We hebben het wel gedaan met het team.
Ja, want je kan die motoren natuurlijk ook misschien wel bij iemand anders kopen, of niet?
Er zijn collega-bedrijven die ook motoren verkopen. Maar ik denk dat wij wel...
Je hebt wel de meeste merken, denk ik.
Ja, we hebben wel volgens mij het breedste aanbod. En met de beste merken, absolute A-merken in de markt.
Je zit een trotse ondernemer, dat is mooi.
Terecht.
Maar laten we Anton eens even langs de meetlat, langs jouw meetlat leggen. Van als het gaat over groei, persoon, ondernemer, leiderschap. Laten we beginnen met de persoon. Wat zijn de dingen waar jij als persoon aan moet werken om de groei als ondernemer te versnellen? Dat vind ik een interessante.
Nou, ik denk dat het bijna een open deur, maar je moet meer dingen door andere mensen laten doen.
Ik vraag je naar je persoon.
Ja, dus ik trek heel veel naar mij toe. Wat ik denk, dat doe ik zelf wel even.
Okay.
En dat is eigenlijk een valkuil. Dat ik toch soms dingen niet los kan laten.
En hoe komt dat dan? Control freak?
Ja, deels wel natuurlijk. Hè.
Je wilt wantrouwen tegen andere mensen.
Graag goed doen. Wantrouwen ook, omdat je niet altijd vindt dat ze het even goed doen als dat jij het zelf doet, zeg maar. Ja. Maar goed, dat moet je ook dan wegleren.
Hoe heb je daar last van gehad?
Nou, niet zozeer dat ik er last van heb, maar het belemmert je dan wel soms in andere dingen doen die misschien wel belangrijker zijn, maar waar je dan de tijd niet voor maakt.
Ralf, is dit nou een belangrijk ding?
Ja, maar het mooie is wel dat, laten we zeggen, je kwaliteit in valkuil ligt hier in dit geval heel dicht bij elkaar. Want het feit dat Anton die kwaliteiten heeft, hè, zou je ook kunnen zeggen, maakt dat hij als persoon, bij wijze van spreken in zijn eentje of met nog een paar mensen, zo ver kan komen. Hè. Dus dat is het contradictische daar natuurlijk in. Dat heb je ook nodig om van niks iets te maken, weet je wel. Veel touwtjes nog in eigen hand, zelf bouwen, nergens te lui voor zijn om zelf te doen, gas geven. Maar dan kom je op een gegeven moment op een plateau. Dan wil je het bedrijf verder brengen. Ja, en dan loop je wel tegen die grens aan. Dat zul je dus wel moeten leren om te delegeren, los te laten. En, nou ja,
jij kent Anton al.
Ja.
Is dit het enige waar hij aan moet werken in zijn persoon?
Ja, ben ik benieuwd.
Nou, ik denk de structuur, zeg maar. Ik denk dat dat nog wel een aspect is.
Wat bedoel je met structuur?
Nou, structuur aanbrengen. Laten we zeggen, het is een klassiek verhaal, maar van aan je bedrijf werken of in je bedrijf. Dus af en toe wat meer afstand nemen van de dagelijkse operatie. En de tijd en de rust nemen om even te kijken van, hey, waar staan wij nu en waar willen we heen? En wat is daarvoor nodig? Nou ja, daar was dan ook die groeiversneller voor als programma. Maar dat helpt hem wel. En je verzandt nog wel eens dan in alle details.